Hij is er weer. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom voor dominee Van der Dussen, die na 3 maanden vrijgesteld te zijn van preken weer in de dienst voorgaat. Mijn naam is Chris Broers, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u of jij dan van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar, evenals tienergroep 2. De organist is Simon Kadijk en ook de band onder leiding van Jaap levert een bijdrage. De collecte is voor Emma Bouguini. Om 12 uur zal de fototentoonstelling met als thema verbinding officieel worden geopend. Hierbij zal ook kort iets verteld worden over deze tentoonstelling. Iedereen is hiervoor van harte welkom. Deze bijzondere tentoonstelling is te zien tijdens de Open Emmauskerkochtenden op woensdag en vrijdag van 10 tot 12. Leuk om ook eens met een bekende, buurman, buurvrouw, vriend of vriendin te gaan bekijken. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari is er in ons kerkgebouw de Global Leadership Summit. Een tweedaagse leidersconferentie die uitgaat van Willow Creek, Nederland. Thema is een grotere visie. Ten diepste zijn we allemaal leiders. Deze conferentie is voor velen een bron van inspiratie die je helpt groeien en je grotere visie te ontdekken. Deze conferentie heeft al plaatsgevonden in andere steden in Nederland en kreeg daar een heel hoog waarderingscijfer. Meer informatie staat in de recente contactsleutel. Ook kun je terecht bij Rolf Pelleboer en Hans van der Veen. Van harte bij u aanbevolen. Kosten zijn €79 en studenten krijgen korting. Het woord is nu aan Harry.
De afgelopen maanden zijn de wijkteams druk bezig om vorm en inhoud te geven aan de aangepaste manier van pastoraat. En dat gaat soms wat lastiger dan wij dachten. De theorie is anders dan de praktijk, maar het vordert. En er zijn zelfs ook een aantal pastorale bezoekers al gevonden. En dat vinden we heel fijn. Er is maar één toch vrij groot probleem en dat is Woensel Oost. In Woensel Oost is geen ouderling. We hebben een aantal weken geleden nog aan u gevraagd van wilt u namen noemen van mensen waarvan u denkt dat ze geschikt zijn. Dat heeft niet geresulteerd in een oplossing. En de vraag aan u is nu of u bij uzelf wil nagaan of u misschien degene bent die Woensel Oost zou kunnen helpen met het pastoraat. En ik vraag u ook om daar rustig en serieus over na te denken. En mocht het dan gaan kriebelen, wees niet al te bescheiden. Neem contact op met iemand van de kerkenraad. En dan zien we wel weer verder. U hoeft er niet nu over na te denken, want u moet u concentreren op de dienst. Maar thuis kan dat. Ik wens u een goede dienst.
Toen de kerkenraad en ik plannen maakten voor die vrijstelling, had ik het gevoel dat het wel behoorlijk radicaal was. 3 maanden helemaal geen 1 zondag. Maar het leek me wel veilig gezien het werk dat er op me afkwam. Achteraf kan ik u zeggen dat ik er erg blij mee was dat jullie allemaal akkoord zijn gegaan met die radicale aanpak. Het was hard werken met dus 4 kerkelijke groepen. Ook heel interessant natuurlijk. Gereformeerde bond uit de PKN. Christelijk gereformeerde. Vrijgemaakt gereformeerde en wij, aantal vertegenwoordigers, samen bouwen aan een nieuwe opleiding. Het werk dat wij hadden is bijna klaar. Aanstaande donderdagavond is de laatste vergadering. Dan wordt het rapport vastgesteld. Er moet er nog wat heen en weer worden gemaild. Eind januari ligt het, als het goed is, bij de kerk. En ik ga nu op het met deuren slaan na weer gewoon doen. Dank allemaal. Ik heb er zin in.
Ik krijg zojuist te horen dat kinderbijbelgroep 1 en 2 bij elkaar komen en 3 blijft in de kerk. De bloemen van vandaag gaan naar Anton Chanton. En wie zou die willen brengen? Dankjewel. Vanmiddag is er behalve de Koreaanse geen dienst in dit gebouw. We zingen nu uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, lied 939, op u alleen. Na stilte, belijdenis en groet zingen we psalm 33, vers 2 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Jullie kinderen mogen nu naar voren komen. En Agnes Door gaat jullie iets vertellen wat in een heleboel andere kerken vandaag ook verteld wordt. Jullie gaan het beleven.
Nou. Oh, gelukkig. Ik dacht al dat jullie het niet wilden horen. Ik ga vandaag het verhaal vertellen. Oh, ik ben te vlug. Och, wat zijn jullie toch een lange rij zo. Weet je, als ik nou zo ga, kan ik dan net allemaal zien, denk ik. Ik ga vandaag het verhaal vertellen van Sam. Sam heette eigenlijk Samuel, maar zijn vriendjes zeiden gewoon Sam. En bijvoorbeeld zijn beste vriend, die heette Joas, en die noemden ze gewoon Jo. En ze leefden heel, heel lang geleden. Maar er was één ding wat zeker hetzelfde was als nu. Ze waren dol op buitenspelen. Zijn er hier kinderen die dol zijn op buitenspelen? Oh, dat dacht ik al. En heel, heel lang geleden waren die kinderen er ook. En dit waren dan Sam en Jo die buiten gingen spelen. En weet je waar zij woonden? Daar was een rivier. Niet zo'n hele grote enge met hardstromend water en heel diep. Een hele rustige rivier. En daar aan het begin, waar het water begon, nog niet zo diep. Nou, daar kon je lekker spelen. Ik denk dat niemand van jullie bij zo'n rivier woont. Nee. Maar hun wel, en ze vonden het heerlijk om daar te spelen. Maar nou is er iets bij die rivier. Een eindje verderop staat een man. Een meneer, hij ziet er een beetje raar uit eigenlijk. Ja, en er zijn heel veel mensen die naar hem toe gaan, want hij vertelt allemaal dingen. En Jo had het aan zijn vader gevraagd. Die zegt tegen Sam, dat is een profeet. Ja, die hadden ze nog nooit van dichtbij gezien. Maar ja, er kwamen steeds meer mensen. En ze kwamen steeds dichterbij waar hun altijd het liefste wilden spelen. Ja, wat moet je dan toch. En het was ook heel bijzonder dat er zoveel mensen kwamen natuurlijk. Dus er werd ook overal over gepraat. Op school, bij Sam thuis. En daar hoorden ze dat die profeet Johannes heet. En zijn bijnaam was Johannes de Doper. Dat kwam omdat hij in die rivier mensen ging dopen. Jullie weten wat dopen is. Vertel eens. Zeg eens even. Iemand in het water doen. Hier ergens misschien. Ja, daar is dat ding, hè? De doopvond. Ja. Kan je daar helemaal in, denk je? Nee. En gaan hier gewoon allemaal mensen bij? Nee, hier staan alleen maar, meestal alleen maar, baby's. Baby's worden daar gedoopt, bij ons in de kerk tenminste. In andere kerken doen ze het wel anders. En toen, bij Johannes de Doper, deden ze het ook anders. Daar werden grote mensen wel gedoopt, die Jood wilden worden. En dan deden ze, net als het kleine dopen met de druppeltjes water, deden ze dat daar ook. En gingen de mensen helemaal in het water, kopje onder. En dan gingen ze er gauw weer uit natuurlijk. En zo'n rivier was het, die rivier waar Johannes de Doper aan het preken was en aan het dopen was. En waar Sam en Jo wilden spelen. En eigenlijk zei Sam, ik snap het niet zo goed toen ze erover praten. Want hier zijn allemaal Joodse mensen. Die hoeven helemaal niet meer gedoopt te worden. Alleen mensen die Jood willen worden, moeten gedoopt worden en onder water. Weet je wat? We gaan ook zitten luisteren daar. Ja. En eerlijk gezegd, het was wel een beetje moeilijk hoor. De moeilijke grote mensenwoorden deed Johannes de Doper. Maar een beetje snapte ze het wel. Want Johannes de Doper die vertelde, er komt een hele belangrijke profeet aan. Dat duurt niet lang meer. En die belangrijke profeet, die komt vertellen over God. En daar hebben jullie met z'n allen al heel lang op gewacht, zei Johannes de Doper. Oei. Als je bij die profeet wilde horen, Als je bij die profeet wilde horen, dan moest je door het water. Moest je daar gedoopt worden in die rivier, door het water heen. Even kopje onder en weer omhoog. Ja, dat was eigenlijk wel te begrijpen. Dan was het iets anders, dan kwam er een nieuwe profeet en dan moest je daarbij horen en dan moest iedereen door het water. Een beetje snapten ze het wel. Maar weet je, toen ze daar zaten te luisteren, gebeurde er toch iets. Er was een meneer en die kwam gewoon bij Johannes de Doper, net als de andere mensen die gedoopt wilden worden. En toen zei Johannes ineens, oh nee, ik ga jou niet dopen. Ik ga jou niet dopen. Was wat zeg. Alle mensen werden gedoopt in deze dingen. Het was zijn neef en die heette Jezus. En die hoeft helemaal niet gedoopt te worden. Want dat was nou precies die profeet waar hij van vertelde. En Johannes kende Jezus natuurlijk best, want het was zijn neef. Maar Jezus zei, ik wil gewoon mens worden. Een gewoon mens worden. Dus, dan moet ik ook gedoopt worden. Johannes dacht bij zichzelf, ik snap het niet helemaal, maar natuurlijk ging die Jezus dopen. Natuurlijk deed hij dat. En toen gebeurde er iets. Iets heel bijzonders. Het leek wel of de hemel openging en er kwam een stem en die zei, dit is mijn zoon. Ik hou heel veel van hem. En er vloog een duif, zo over ze heen. Dat was de stem van God. Dat was toch bijzonder dat ze die gehoord hadden. Ik denk dat Sam en Joop en alle mensen die daar toen waren, het nooit zullen vergeten wat ze daar meegemaakt hebben, de stem van God. Ik wou wel dat ik erbij geweest was. Maar ja. Waar een moeder gaan zitten. En dan is nog een groep die weg moet, maar die weet het zelf.
Waarom worden wij niet moe ervan om alsmaar die oude verhalen te vertellen? Omdat als je die verhalen hoort, je beter gaat weten wie God is. Ik voeg er nu nog een verhaal aan toe uit Johannes 1. En dat is omdat ik in de preek het vooral ga hebben over ons, de kerk. Dat heeft natuurlijk met God te maken. Het leek me goed om toch eerst ook nog even heel goed weer te zien. Oh ja, zo'n God hebben wij. En daar hoort het verhaaltje bij uit Johannes 1. Ik lees 3 versen, namelijk vers 14, vers 16 en vers 17. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. Vers 16. Uit zijn overvloed zijn we allen met goedheid overstelpt. En dan vers 17. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Ik stip 3 dingen aan. God is in Christus bij ons komen wonen. Geen voorbijganger, niet even een flits. Wonen. Hij heeft de afstand overbrugd. Ook als wij hem niet zoeken, hij zoekt ons. En dan, hoe kwam hij bij ons wonen? Met overdaad. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid oversteld. Kan je denken aan zo'n wonderbare spijziging. Zo verschrikkelijk veel eten. Bleef nog een heleboel over. God is nooit zuinig op de penning. Het is niet zo dat als hij je vergeeft, dat hij er een beetje zuur bij kijkt en zegt, nou ja, doe dan maar weer. God overstelpt ons in Christus. Overvloed. Meer dan je nodig hebt. Dat is Jezus. Zo is God. Als laatste. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Christus gekomen. De wet, daar heeft God ons erg mee geholpen en gediend. Want dat is hoe je moet leven. Hoe je niet in 7 sloten tegelijk loopt. Hoe je het een beetje verstandig aan kan pakken. Doen wat in de wet staat is goed. Het heeft een bijeffect van buiten adem raken. Doe je het wel ooit goed genoeg? En zwaait er wat als je het niet goed genoeg doet? En als je eens een keer helemaal geen zin erin hebt, dan raakt je contact met God verstoord. De wet is goed geweest, maar beter nog is Christus. Met die overstelpende goedheid. Goedheid en waarheid, de vorige vertaling vertaalt scherper en mooier. Genade en waarheid zijn met Christus gekomen. Genade is dat God zegt, niet meer zo uit het moeten leven. Het is al goed. Zo'n God hebben wij. We zingen Psalm 100 over die overstelpende goedheid van God. Dat zit in het 4e couplet. Nou, iets heel anders. Van de zomer heb ik gefietst in Italië. En toen heb ik wat meegemaakt. En ik dacht, dat moet ik ze vertellen. Maar tot nu toe kwam er niet van. En vandaag is een perfecte gelegenheid om het eindelijk te doen. Ik heb er een paar foto's bij om jullie een indruk te geven van wat het was. Het was namelijk fietsen in de hitte. Hier valt het nog mee. Dit is het Gardameer. En dan vind je daar nog wel een lekker briesje. Dit was op de zaterdag voor de eerste zondag. Maar toen werd het toch zo verschrikkelijk heet. Het was niet te geloven zo heet. Tegen de 40 graden. En ik maar fietsen. Want ik wou die avond in Mantua komen. Het is een mooie stad in Italië. En dat is gelukt. Ik ben er gekomen. En toen de volgende zondag ben ik die stad gaan bekijken. Maar het was natuurlijk zo snikheet dat rond 12 uur dacht ik, ik ga op een bankje ergens in de schaduw zitten. En nou ligt Mantua ook aan het water. Het is niet water om in te zwemmen, maar je kan er wel een beetje toch ook doen alsof er een fris windje waait. En ik heb een park gezocht en dat was dit. Dit park. Je ziet het gras is hartstikke verdroogd. En in dit park zat ik op het bankje naar het water te kijken. En ik had mijn e-reader en ik wou wat lezen. Maar daar kwam helemaal niks van terecht. Want het was er zo'n verschrikkelijke herrie. Zo'n verschrikkelijke herrie. Want ik was natuurlijk niet de enige die in de schaduw wou zitten. Dus hier zie je op de achtergrond een hoop volk. En dat maakte een hoop lawaai. En ik maar probeerde me af te sluiten. Ik dacht, laat ik nou keurig in mijn e-reader maar. Kon het vergeten. En op een gegeven moment vond ik het ook niet zo erg. Want die mensen hadden een hoop lol. Ze hadden een plezier. Je wilt het niet weten. Zo'n verschrikkelijk plezier. Dus ik ging op achterstevoren op een bankje zitten en ik ging dat eens bekijken. Ik denk, wat is dat toch allemaal? En een pret. En ik werd er zelf ook helemaal vrolijk van. En ik vergat dat het zo warm is, maar zij niet, want hier word je natuurlijk nog warmer van. Dus op een gegeven moment waren ze helemaal uitgeteld, die lui die daar zo druk bezig waren en aan het hossen en doen. En toen werden ze rustig en toen gingen ze wat eten en de picknickmanden gingen open. En toen kwamen de gitaren tevoorschijn. Hier zie je ze nog dichterbij, nog voordat de gitaren tevoorschijn komen. Maar je ziet nou wel dat ze een hoop pret maken met elkaar. En toen begonnen ze dus heel rustig wat liedjes te spelen. En op een gegeven moment hoorde ik dit liedje. Ik dacht, die ken ik. Die ken ik. En toen dacht ik, hier wil ik meer van weten. Toen ze klaar waren, ben ik er naartoe gelopen. En toen vroeg ik, zus en zo, ik heb zitten luisteren, wat zijn jullie vrolijk. En dat liedje, dat ken ik. En ik ben een Dutchman, en hoe kan dit? Ja, en ja, wij komen uit de Filipijnen, we zijn helemaal geen Italianen. Wij komen uit de Filipijnen en er zijn een heleboel Filipijnen die zijn in Italië komen werken. Allemaal heel simpel werk, huishoudelijk werk. Ja, zei ze. En wij zijn een christelijke kerk. En we hebben vandaag ons jaarlijkse dagje uit. En toen zei ik, maar nou snap ik dat ik dat liedje ken. En toen heb ik de rest van de dag nagedacht. En dacht, wat is het nou ook weer? En toen bedacht ik het. Als een hert dat verlangt naar water. We hebben elkaar ten afscheid gegroet. God bless you, zeiden we tegen elkaar. En waarom vertel ik het vandaag? Omdat we het vandaag hebben over wat wij belijden. Ik geloof de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. En dat woord katholiek in het katholieke Brabant, dat is een schitterend woord. Katholiek betekent over heel de wereld. De kerk is over heel de wereld. De kerk is niet een clubje ergens, een genootschapje achteraf. De kerk is over heel de wereld. En in Mantua kan je als Nederlander Filipijnse christenen treffen. Je zingt hetzelfde liedje en je neemt op dezelfde manier afscheid van elkaar. God bless you. Wij geloven de heilige katholieke kerk. En nou stel ik voor dat we het gaan zingen. Niet omdat het nu nog zo heet is, maar wel omdat wij allemaal dat verlangen kennen naar God. En omdat het ons op dit moment verbindt met de Filipijnse gemeente in Mantua. Wij willen bidden met elkaar. Ik wil voorgaan in gebed. Heere God, wij danken u dat de kerk geen achterafclubje is, maar uitgerold is over heel de aarde. En dat u ons kunt verrassen als we voor het werk of met vakantie ergens anders zijn, met ook daar aanwezigheid van kerken en christenen. Wij bidden u vandaag voor de kerk, die kleine gemeente van Filipijnse mensen in Mantua, in Italië. En wij danken u dat ze daar bij alles wat hun bezighoudt ook een hoop pret kunnen maken. Dat ze blij zijn in u. Wilt u ze zegenen? Wilt u ons zegenen? Dat bidden we voor de kinderen in de kinderbijbelklas. En ons allemaal hier in de kerkzaal. hoe we hier ook zitten. Wilt u het maken tot een echte ontmoeting met elkaar en met u. En als er iets tussen zit, tussen u en ons, of tussen ons onderling, wilt u ons dan geven dat we daar zicht op krijgen? En wilt u ons dan in uw royale, overvloedige, overstelpende genade aannemen en ons van daaruit royaal maken naar elkaar toe? Om Jezus wil. Amen. Het heeft even geduurd, maar nu pakken Daniël en ik de reeks spreken over de 12 artikelen weer op. Vanmorgen, ik geloof de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. In de preek gaat het vooral over dat laatste, katholiek hebben we net al gehad, de gemeenschap. En daarbij heb ik twee lezingen uitgezocht, één uit Handelingen 4 en één uit 2 Korinthe 8. En elke zuur zal u voorlezen.
Handelingen 4, vers 32 tot en met 35. Het gemeenschappelijke bezit. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het en bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. 2 Korinthe 8, vers 1 tot 9 en 13 tot 15. Collecte voor Jeruzalem. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt, blinkt dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, zodat u door zijn armoede rijk zou worden. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat: hij die meer had, had niet te veel. En hij die minder had, had niet te weinig.
is een wat ouderwets woord, gemeenschap. Maar het is revolutionair wat in Handelingen 4 wordt beschreven. En wat God heeft bedoeld toen hij de kerk liet ontstaan. In Handelingen 4 lees je wat gemeenschap in zijn meest letterlijke vorm is. Namelijk dat je alles wat je hebt, dat je dat gemeenschappelijk hebt. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom. Dat is in de meest radicale vorm gemeenschap. Jij stort jouw kapitaaltje op een rekening en daar stort ook de ander zijn kapitaaltje op. En je zegt niet meer, dit is van mij, maar je zegt, dit is van ons. Gemeenschap is dat je van ik naar wij gaat. Er hoort een dia bij. Het lijkt alsof dit vooral over weggeven gaat. Ook in 2 Korinthe 8. Geld geven. Maar let erop mensen. Dit is meer dan weggeven. Als je weggeeft, als je vrijgevig bent, dan zeg je, ik geef jou iets. Maar als je alle dingen gemeenschappelijk hebt, dan zeg je, mijn spullen zijn ook van jou. Dit is van ons. Dat is ook het allermoeilijkste. Jouw kostbare speelgoed. Om daarvan te zeggen, ja hoor, daar mag jij ook mee spelen. Jij hebt hard gewerkt. Je bent rijk geworden. En om dan te zeggen, dat is niet van mij. Dat is van ons. Maar wat gebeurt er aan geweldigs als dit gebeurt? Dat de armoede verdwijnt. En dat is dan ook waar Handelingen mee eindigt, dit stukje. Dat het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld en dat niemand onder hen enig gebrek leed. Als je gaat van ik naar wij, dan sta je er samen voor. En dan verdwijnen ook die tegenstellingen, die verschrikkelijke tegenstellingen die onze wereld zo kapot maken. Wij bulken van het geld en ergens verderop scharrelen ze op een vuilnisbelt om aan eten te komen. En hoe we het oplossen, we willen het, maar we kunnen het niet en we weten niet hoe het moet. En God zegt, dat is misschien ook een maatje te groot voor jullie om die wereldproblemen op te lossen. Maar dan heb je hier de kerk en dan ga je het hier maar doen met elkaar. En dan ga je hier beleven wat gemeenschap is. Niemand komt meer tekort. Dat is toch revolutionair. En ook ergens dat je hart sneller kan gaan kloppen. Zo van ik naar wij. En dit is wat we geloven. Het is niet wat we zien. Het staat in de geloofsbelijdenis. Wij geloven, Heere God, dat u de kerk als zo'n gemeenschap hebt bedoeld. Of het ook haalbaar is. Nou, de hele kerkgeschiedenis lang hebben mensen gezegd, nou, dat zal eigenlijk wel niet. Het is een beetje te. Maar kijk nou eens naar 2 Korinthe 8. Dat zijn hele gewone mensen in Korinthe, havenstad in Griekenland. Schrijft Paulus een brief aan. Paulus die altijd zo moeilijk doet. En Paulus heeft 2 hoofdstukken nodig om te vertellen dat hij het zo leuk vindt dat er een collecte wordt gehouden. Omdat met die collecte de armen in Jeruzalem worden geholpen. En hij zegt, en nou kan ik jullie vertellen dat de mensen in Macedonië, nou zegt Paulus, worden helemaal blij van als ik het vertel, de mensen in Macedonië, die zijn straatarm. En die hebben mij dringend verzocht of ze ook wat mochten geven. En toen zei ik, Paulus, natuurlijk zou je dat nou wel doen, want jullie hebben niet zoveel. En die Macedonische zeiden, Paulus, je moet niet zo zeuren, we hebben niet veel, maar we hebben wel genoeg. Wij willen ook wat geven hoor, voor de Jeruzalemmers. Want het zijn toch onze christenen. En die Jeruzalemmers, Die hebben ons uiteindelijk met Christus in contact gebracht. Dus je zal ons toch niet verbieden om wat aan ze te geven. Nee, zegt Paulus, doe ik zeker niet, Corinthiërs. Nou, jullie ook, hè. Ik beveel dat niet. Maar wij horen bij elkaar, hè. Zo doen wij dat, hè. Ja, natuurlijk, zeggen de Corinthiërs, zo doen wij dat. En dan zegt Paulus, en bovendien, waar het nou helemaal om gaat. Onze Heer Jezus Christus. Die is er toch mee begonnen. We hebben het toch niet bedacht zelf. Hij, die zo overvloedig rijk is. Hij heeft al zijn spullen verkocht. En op een rekening geplaatst. En die rekening, zegt Christus, die mogen jullie allemaal plunderen, hoor. Allemaal. Allemaal. Allemaal voor jullie. Alles wat ik heb is voor jullie. Ik rijk, ik word arm, jullie rijk. Wij. God zegt, ik ga van ik naar wij. Alles wat ik heb aan geluk en hemel deel ik met jullie. Als je dat legt een paar dia's verder, deze hebben we gehad, als je dat legt naast de samenleving zoals wij die kennen, dan zie je het verschil. Onze samenleving, daar wordt veel over geklaagd. Dat is het linkerplaatje, los zand. Iedereen leeft voor zichzelf. Iedereen heeft zijn eigen ding, zijn eigen spullen, zijn eigen huis, zijn eigen werk, zijn eigen werkeloosheid, zijn eigen nadigheid, zijn eigen normen. Iedereen op zichzelf. En er wordt veel onder geleden. En die fototentoonstelling, die gaat daarover. Die gaat daarover dat dit niet goed is voor mensen om als loszand naast elkaar te staan. Die fototentoonstelling gaat over verbinding. Dat mensen zich leren verbinden met elkaar. Wij gaan hoe langer hoe meer de buitengewone nadeligheid ervaren van een samenleving waarin het individu alles is. En juist waar zulke ideeën opkomen en men zegt, ja, het wordt tijd voor meer verbinding, voor het overbruggen van tegenstellingen, juist waar dat gaat ritselen in de wereld, juist daar heeft de kerk het verhaal van, oh joh, maar daar zijn wij ook mee bezig. Wij zijn bezig met gemeenschap. En dan zie je dus daar zo'n kluwen mensen die, ja, niet akelig enge dingen doet met elkaar, maar het wel goed hebben met elkaar. Ik heb het zien gebeuren als dominee. Bij de voorbereiding van deze preek heb ik er over nagedacht en ik kwam hoe langer hoe meer voorbeelden in mijn herinnering tegen van rijke mensen, echt rijke mensen, die dit deden. En die zeiden, wat ik heb is niet van mij, dat is van ons. Ik word er nog warm van als ik eraan terugdenk. Hoe rijke mensen, zonder dat ze daar praat over maakten, zonder dat ze dat aan de grote klok hingen, hun kapitaal ter beschikking stelden. Van mensen die tekort kwamen in de kerk. Van dominees die tekort kwamen in de kerk. Ja, zeiden ze, daar hebben we het toch voor. Onze spullen. Gedeelde vreugd is toch dubbele vreugd. Onthoud dat nou eens. Hè. Wij hebben het altijd maar over die akelige rijken. Die maar botten en meer. En over lijken gaan om maar rijker te worden. Maar er zijn ook rijken die delen. En daar word je blij van. Maar het gaat natuurlijk niet om enkel maar om spullen. Als het gaat over gemeenschap. Het gaat over veel meer. Delen met mensen die ergens behoefte aan hebben. Iemand die ziek is bijvoorbeeld, die heeft behoefte aan energie van iemand. En als jij barst van de energie, zeg je, oh, ik ben rijk aan energie. Hier heb je wat van mij, hoor. We gaan het samen doen. Niet jij ziek, ik gezond. We zijn samen. We zijn samen kinderen van God. En ik deel mijn energie met jou. En laat mij maar wat sjouwen en doen. En zelfs als het gaat over de allerdiepste intimiteit, als wij in onze samenleving zeggen, maar daar heeft niemand iets mee te maken, dat is helemaal van ons saampjes, ben je behoeftig. Laat ik het heel duidelijk zeggen, als je gaat trouwen, ben je behoeftig. Als jij het plan maakt, ik ga met mijn lief nu voortaan dag en nacht aan tafel en ook in bed het leven delen, dan ben je behoeftig. Weet je waarom? Omdat het wel heel leuk is. En dat is echt waar, het is echt heel leuk. Het is ook heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Zeker in het begin. En soms zeggen mensen na 30 jaar, nu is het nog moeilijker dan ooit. Het is zo moeilijk om je leven dag en nacht te delen. Heel intiem. En daar gaan wij misschien wel aan kapot. Dat we het zo intiem maken dat niemand er ook meer bij mag. Weet je wat veel beter is? Als je dat plan maakt. Als je zegt, ja, maar ik was daar wel van plan. En ik heb er toch ook wel heel erg zin in. Dat moet je ook hebben, want het is ook fijn als je het krijgt. Maar als je het krijgt en zegt, ik wil echt met mijn lief nu dag en nacht tafel en bed gaan delen. Dan is het allerbeste dat je gelijk helemaal aan het begin zegt, lieve broeders en zusters, willen jullie voor ons bidden? Ik vind het ook leuk als we een trouwbijbel krijgen. Willen jullie voor ons bidden? En willen jullie ook ons een beetje in de gaten houden? Jullie zien wel, hè, als wij lekker draaien, dan zien jullie dat wel. Maar jullie zien denk ik ook wel, als wij niet zo lekker draaien. En dan hebben wij echt geen zin om dat te gaan vertellen en aan de grote klok te hangen. Maar als jullie zien dat wij saampjes niet zo lekker draaien, willen jullie je dan alsjeblieft over ons ontfermen, wat raad geven. En misschien nog wat meer. Ieder mens is behoeftig. Ieder mens. En er is ook altijd een ander mens die dan wat voor jou kan betekenen. En dat heeft God bedoeld. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En dat is niet enkel een tekst voor het huwelijk. Dat is een tekst voor de kerk. Voor de gemeenschap der heiligen. En wat zijn heiligen? Dat zijn jullie allemaal. Niet omdat je zo heilig bent, maar omdat je bij Christus hoort. Meer is het niet, het woord heilige, maar minder ook niet. Iemand die bij Christus hoort, die geldt in de Bijbel als heilig. Die hebben gemeenschap. En God zegt, ik richt een gemeenschap op waarin jullie doen wat ik met jullie doe. Want zo zegt God, doe ik het toch ook. Jullie hebben toch mij ook nodig. Ik kan dat wel doen alsof het niet waar is. En af en toe denk je ook dat het niet waar is. Ten diepste zegt God, ik heb jullie gemaakt. Ik weet zo goed dat jullie een mooier mens worden met mij. Laten we het nou samen doen, leven. Dat zegt God tegen ons. En hij zegt het ook tegen ons richting elkaar. Nou nog de omgekeerde richting en dan drie slotopmerkingen. Oh ja, dit is zo leuk. Ik zei het al, die armen uit Macedonië, waarvan iedereen geneigd is om te zeggen, ach die stumpers, daar heb je weer van die hele arme mensen, die eisen bijna dat ze mee mogen doen aan de collecte. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat mensen nooit enkel maar behoeftig zijn. Mensen hebben ook altijd iets te bieden. Ze weten het vaak niet van zichzelf, maar het is wel zo. Ik kom bij mensen thuis die ziek zijn en narigheid en gedoe. En 9 van de 10 keer ontvang ik wat van ze. Ik ga naar de kerk. En er loopt een kleine dreumes rond. Ik heb het een keer meegemaakt. En die zei, kusje. Mijn zondag was zo mooi. Iedereen heeft wat te bieden. Je moet mensen dus ook niet zielig maken. Die neiging is er wel. Zeggen, ach, die stumpers. Ach, die hebben het zo moeilijk en daar moeten we voor klaarstaan. En dat is ook zo. Daar moet je ook voor klaarstaan. We doen het samen. Maar vergis je niet. Zij staan ook klaar voor jou. En de kunst is om dat te ontdekken. En om door te krijgen van wat leuk. Iedereen heeft ook wat te geven. Niet enkel door wat hij heeft. Maar ook door wat hij is. En daarom zijn er twee vragen als het gaat over de betekenis van de kerk. De eerste vraag is een hele bekende. Wat betekent de kerk voor mij? Nou, ik vind dat ook niet eens zo'n slechte vraag. Dat mag je best vragen. Wat heb ik eigenlijk aan de kerk? Als het goed is, veel. Dan mag je vragen, wat heb ik aan de kerk? Dat is weer, ik kan niet alleen. Ik heb jullie nodig. Maar de tweede vraag is, en wat heeft de kerk aan mij? En die vraag wordt, geloof ik, tegenwoordig wel wat minder gesteld. Dus als jij ook erg geneigd bent om voor al te vragen, wat heb ik aan de kerk? En is het er wel leuk? En zijn het mijn liedjes en zo? Prima, maar nou neem je eens voor om een maand lang die vraag niet te stellen. En de tweede vraag te stellen. Wat heeft de kerk aan mij? Nou ja, dan zeggen we niks natuurlijk. Dat is niet waar. Ik heb nou een heleboel keren in de kerk gezeten. Weet je wat mij opviel? Dat ik zoveel kreeg en hoorde ik achter mij iemand zingen. En dan zag ik daar verderop dat ik dacht, oh wat leuk. Die is er ook. En dan zag ik iemand die raakte ontroerd. Je weet niet hoe belangrijk het is dat jij in de kerk bent. Hoe belangrijk dat is voor mij. Jij geeft veel meer dan je zelf weet. Stel alsjeblieft dus ook die vraag. Zou het kunnen dat ze wat aan mij hebben? Ja, wat Harry daar straks zei, hè, dat als het nou gaat kriebelen, je hoeft ook echt niet te wachten tot iemand vraagt, wil je wat? Als het gaat kriebelen, meld je maar aan. En als u zegt, ja, het kriebelt bij mij, ik ben zo gelukkig met alles wat ik krijg, ik heb eigenlijk zin om nog wat meer weg te geven. Ga naar Johan Dirksen, ga naar de diakenen. En dan moeten wij ook niet zeggen van, oh ja, leuk dat je het zegt. Nou, we komen er nog wel eens op terug misschien. Dat is dodelijk. Hè? Gemeenschap is ook leren ontvangen. Drie opmerkingen. De eerste, de waarde van het individu. Dit heeft ermee te maken dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, het is allemaal wel heel mooi en fijn, die gemeenschap, maar ik durf het eigenlijk nu helemaal niet meer hardop te zeggen na deze preek. Maar dan zal ik het alleen wel denken en fluisteren tegen mijn beste vriend. Ik vind de kerk af en toe zo beklemmend. Ik vind het af en toe ook wel eens een beetje klef. Dat zeg je natuurlijk niet hardop. Dan krijg je van de dominee op je falie. Wow, helemaal fout. Nee. Ik beloof jullie. Wij gaan naar jullie luisteren. Want het is ook waar, een gemeenschap kan beklemmend worden. Een gemeenschap kan klef worden. En dat noemen wij tegenwoordig zo te zeggen, ja, maar wij hebben ook de waarde van het individu ontdekt. De waarde van het individuele leven. En als u zegt, ja, maar ik heb toch ook wel een beetje behoefte aan mijn privacy. Dan zeg je niks verkeerds, mag je echt zeggen. En als je zegt van, ja, ik zit toch iets anders in elkaar dan een heleboel anderen. Ik leef ook in de gemeenschap, maar vinden jullie het goed dat ik dat toch een beetje meer op de achterste bank doe? Ja, dat vinden wij goed. Andere keer moet hij maar eens wat meer over zeggen, over de waarde van het individu. Er is ook de beweging van het wij naar het ik. Goed, vandaag alleen de eerste, maar ik noem het even. Dus niet bang zijn om ook te zeggen hoe je er zelf in zit. Allebei die bewegingen. Tweede opmerking. Kerk en wereld. Want stel je nou toch eens voor dat die rijken alleen maar geven aan christelijke armen. Het zou toch verschrikkelijk zijn. Verschrikkelijk. Het gaat er toch ook om dat je als kerk je rijkdom deelt met de wereld. Dacht je nou echt dat God zou zeggen van, ja, bij de grenzen van de kerk houdt het op. Mijn overvloed deel ik alleen in de kerk uit. Dacht je nou echt dat God zou zeggen, nou, ik heb al genoeg hoor. Nou, met jullie ben ik samen, met de rest hoeft niet. Het is ondenkbaar. God wil hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En die hele wereld ziet God. En een van de dingen die hij tegen de kerk zegt is, deel je eigen overvloed met de anderen. Wat is dan hetgeen die kerk toch zo belangrijk maakt? Dat is toch dat hier die bron zo beleefd wordt. En dan kom ik terug op dat eerste stukje, de genadeverkondiging. De overvloed van Jezus Christus. Dat is wel het unieke van de kerk. Er zijn natuurlijk meer gemeenschappen in de wereld die delen en die geven en die samen zijn. Maar het unieke van de kerk is, hier ontmoeten wij Jezus Christus. Die overstelpende overvloed van Gods goedheid en genade. Hier zit het fundament van de gemeenschap. Van daaruit mag het uitwaaieren. En hier gebeurt dat fantastisch. En dat bedoel ik niet alleen hier in de zaal, maar in het christelijk leven. Het fantastische. Dat jij opengaat voor God. En dat je dat ontdekt. Er is verzoening. God verzoent zich met mij. Dat is de bron van waaruit het wil stromen. Uiteindelijk ook de wereld in. Laatste opmerking. Ik geloof in de Heilige Geest. Dat hebben we al gehad. Dat heeft Daniel gedaan met Pinksteren. Maar die hoorden bij elkaar. Heel erg. De 12 artikelen gaan zo. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. Waarom hoort dat bij elkaar? Moet je Handelingen 4 lezen. Door Pinksteren was uitgestort. De geest was uitgestort met Pinksteren. Toen vormde zich die gemeenschap. De geest is de geest van de verbinding. Ik eindig de dienst met de zegen. En de laatste woorden van de zegen zijn. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Het is moeilijk om je toe te vertrouwen aan de ander. Om open te gaan. Om van ik naar wij te gaan. De Geest, die wil de deuren helpen openen. Amen. We gaan 3 liederen zingen over het geweldige geschenk dat God de kerk van Jezus Christus op aarde in het leven heeft geroepen. 3 liederen uit de bundel Hemelhoog. Heer, wij zijn bijeengekomen. Ik wil jou van harte dienen. En tenslotte, we are one in the spirit. We geloven in de Heilige Geest. We geloven de Heilige Katholieke Kerk. Maar we geloven nog veel meer. Het is allemaal samengevat in 12 artikelen. En die worden nu uitgesproken om met elkaar er weer voor te gaan staan. En zeggen, ja, zo geloven wij. Zo staan wij in het leven. Ik heb een bewerking van de 12 artikelen uitgezocht in de vorm van 3 coupletten. En ik heb 3 gemeenteleden gevraagd om elk een couplet uit te spreken. Gemeenteleden uit de breedte van onze gemeente. Een jongere, iemand ertussenin, een oude. Als zij met z'n drieën namens ons allen de geloofsbelijdenis hebben uitgesproken, kunnen wij hem allemaal beamen, een gezongen amen. Ik wil vragen aan Elise Relieveld en Wim Mooiweer en Jan Schelen om naar voren te komen, om namens ons ons christelijk geloof te belijden. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan.
Ik geloof dat God mijn Vader bron van al het goede is, die van hemel en van aarde schepper, herder, hoeder is. Hij zal wijden, medelijden, teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is, zaad tot ondergang bereid. Opgestaan en opgevaren keert hij weer in heerlijkheid.
Ik geloof de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit. Eeuwig samen zing ik amen, roep ik God uw glorie uit.
Wij zullen nu danken en voorbeden doen. Ik noem één naam die iets van grote dankbaarheid oproept. Is van Dieneke van Velen. We hebben je naam veel genoemd, Dieneke, in de lastige tijd die je achter je hebt gehad. Je zegt, het gaat nou de goede kant op. Fijn dat je na zoveel tijd weer in ons midden kunt zijn. We zijn er blij mee. En we zijn er ook blij mee dat onze jongeren in de komende zaterdagnacht weer gaan nachtbraken. Doe dat vooral heel lang. Want waar kun je het beter doen dan in de Catharinakerk? Vorige keer waren er bijna 200 bezoekers, 15 vrijwilligers. Laten wij bidden dat het ook nu weer een goede Catharinanacht wordt, vol van Gods goedheid. Er is een verzoek gekomen van de jonge kerk in Zuid-Afrika met wie onze werkgroep Oog contact onderhoudt. Oog, hè, dat betekent ondersteuning, ontwikkeling, gemeente. Het is in Zuid-Afrika een ontzettende toestand omdat het er zo droog is. Ik zal het even voorlezen. Ze gaan gebukt onder extreme droogte en hoge temperaturen. Je ziet opvallend veel veewagens op de weg richting abattoir. Want het gras is zo verdord, groeit niks meer, beesten gaan dood. Ons dorp Vrijheid, schrijft Teert Baron, heeft nog een klein beetje water, maar het water dat uit de kraan komt, is ondrinkbaar. Water moet worden aangevoerd. Mag ik aan mensen zoals jij en u vragen om te bidden, zegt Teert Baron. Elia bad ook om water. En het regende. We zullen dat doen. Dat is ook samen zijn, hè? En we zijn ook samen met de christelijke kerk in Palhaza, in het noordoosten van Hongarije, dicht bij de grens met Oekraïne. Jacco van Gerp onderhoudt voor ons contact met die kerken en in het bijzonder met de dominees-echtpaar Janos en Enese Baksi. Het zijn mensen die hard werken, heel krap salaris. En goed, wij kunnen gelukkig met onze overvloed ook in die richting wel eens wat ondersteunen. Daar zijn ze blij mee en ze zeggen: bid voor ons. En tenslotte, Paulus zegt in Romeinen 9 dat hij een voortdurend hartzeer heeft over zijn volksgenoten, de Joden, die hem niet volgen in de liefde tot Christus. En dat hartzeer, dat is ook in onze kerk zo bij ontzettend veel mensen aanwezig. En dan niet primair gericht op de Joden, maar op hun eigen verwanten. Ik heb mensen die komen zondag aan zondag trouw hier in de kerk en missen hun partner, want dat deden ze niet samen. Er zijn hier verschrikkelijk veel mensen die voelen gaten in de gemeenschap. Mijn kinderen, ik mis ze, dat kan ik niet met ze delen. Je kunt je kerk in de kerk je beste vriend missen, of je broer of zus. Dat geeft hartzeer bij heel veel mensen. Het voelt onbeschermd. Je hebt ze zo nodig en het is zo fijn. We gaan daar niet zielig over doen. Erg goed dat mensen ook de power hebben om te zeggen: nee hoor, ik kom toch, dan maar onbeschermd, dan maar alleen, ik ben er. Fijn, volhouden. We gaan er niet zielig over doen. En we gaan ook niet claimen, we gaan ook niet mensen een naar gevoel geven dat ze niet meegaan. Maar we brengen het wel bij God. Mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we danken u dat u ons in Christus opzoekt, onder ons bent komen wonen, niet op afstand blijft, maar al uw heerlijkheid met ons wilt delen. We danken u dat u zo ontzettend royaal bent, zo ruimhartig, dat u niet krenterig bent, niet zuinig. We danken u dat u ons verlost van het moeten en ons ruimhartig vergeeft. En we danken u dat u uw sterke schouders eronder zet als wij kracht tekort komen. Wilt u bijstaan wie in deze kerk een kop vol zorgen heeft, verdriet, onzekerheid kent. Wij danken u voor de kerk, voor de gemeente van Christus. Zeer menselijk af en toe, zeer teleurstellend soms, maar toch uw creatie. En wij bidden u dat u uw gemeente niet loslaat, of niet prijsgeeft aan alleen maar menselijke kracht, maar dat u hem doordrenkt van uw geest en dat u ons zo wilt openen voor u en voor elkaar. En als we redenen hebben om anderen op afstand te houden en te wantrouwen, wilt u ons er dan voor behoeden dat we steeds verder ons terugtrekken en in het isolement terechtkomen? Wilt u ons helpen om al meer te komen tot een ware, een zuivere, een gezonde gemeenschap? We danken u voor mensen die veel geld hebben en die hun bezit willen delen. En we danken u voor gezonde mensen die volop energie hebben en die er samen met zieken voor willen gaan. Wij bidden u voor al die broeders en zusters die niet ophouden met te bidden voor elkaar. Wilt u ons ook vrijmoedig maken in het ontvangen. Ons helpen om dat niet op te vatten als we zijn weer lastig, maar als dat het zo bedoeld is. Dat wij onze rijkdom, maar ook onze noden kunnen delen met anderen. En help ons om wat minder vaak ik en wat vaker wij te zeggen. Wilt u het ons vergeven als wij mensen van ons hebben afgestoten in de kerk, in de kou hebben laten staan? En wilt u ons ook op onze beurt mensen maken die niet te zuinig zijn als het om vergeving gaat? Ik ben blij dat Dieneke van Velen weer in ons midden is. We gunnen haar zo dat er nu weer een periode komt dat ze voluit kan leven. Heer, wilt u daar in uw goedheid schenken? We leggen u voor dat we gaten in onze gemeenschap ervaren. We missen mensen. We zouden zo dolgraag onze partners bij ons hebben. Onze ouders, onze kinderen, onze broers en zussen, onze beste vrienden, die nu nog zeggen: sorry, dit is mij vreemd. Heer, wilt u ons kennen in dat hartzeer en ons tegelijk helpen om opgeruimd als christen te leven. En ons helpen om elkaar als nodig is te troosten. We bidden nu voor de kerk in Zuid-Afrika en voor de gemeente in Palhaza en voor Janos en Emes en Naxi. God, wat gebeurt er toch allemaal? Nu weer die droogte in dat land. Sterkt u die jonge kleine kerkjes daar, die nog niet echt stevig staan in het geloof en misschien ook wel in verwarring komen. Zijn ze eigenlijk wel goed bezig met nou al hun kaarten op u te zetten? Sterkt u dat dominees echtpaar? Sterkt u die kleine christelijke gemeenschap in Hongarije? Heer, geef uitkomst. Wij bidden nu voor onze jongeren. Ik ben blij dat zij met tomeloze energie en met zin in af en toe iets geks doen zaterdagnacht naar de Catharina Kerk gaan. Wilt u daarbij zijn en goede gesprekken geven en mooie ontmoetingen tot stand brengen? Wij bidden u voor deze wereld. Wilt u de vredestichters zegenen en de mensen die op verbinding uit zijn? Wilt u moedige mensen die rechtvaardigheid nastreven de wind in de zeilen geven? En wilt u zijn met al die mensen die lijden onder geweld, onder gemene, laaghartige criminaliteit, onder gewetenloze geldzucht, onder godsdienstig fanatisme, onder dictators? Heer, ontferm u over ze. En wilt u geven dat mensen overal in de wereld, dwars door al die duisternis heen, de lichtstralen zien van uw goedheid in Christus? Wilt u al die boosheid overwinnen? En wilt u de geschiedenis doen eindigen in de triomf van uw verzoening? Uit genade, om Christus wil. Amen. Het klinkt zo simpel, de collecte wordt nu gehouden. Maar zie wat een mooi symbool het is van gemeenschap. We trekken de portemonnee en we delen. En tijdens de collecte speelt de band een toepasselijk lied. En na de collecte, dan zingen wij een lied uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Jezus roept hier mensen samen. De melodie is niet moeilijk, maar ook niet heel bekend. De band of de organist zullen hem een paar keer voorspelen, zodat u hem wel goed kunt oppakken. Maar eerst nu de collecte. Laat u nu overvloedig zegenen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met jullie en u allen.